Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Louise van Galen, host van deze aflevering. En naast mij zit Dorrit Klaushuis, mijn co-host.
Hi.
In deze aflevering spreken wij met Esmeralda Blaney-Davidson, pijnwetenschapper aan het Radboud UMC.
Hallo.
Welkom. We hebben niet dagelijks pijnwetenschappers in onze podcast. Maar we wilden van de internistendagen misbruik maken om je toch te vragen om ons wat te komen vertellen over pijn. Maar eerst beginnen we altijd met een vraag om je iets beter te leren kennen. En we vroegen ons af hoe een pijnwetenschapper nou ultiem ontspant.
In mijn vrije tijd sta ik in het theater. Als amateur theatermaker en acteur.
En dat is niet spannend?
Jawel, dat is zeker spannend. Maar omdat je even in de rol van iemand anders duikt, hoef je even niet jezelf te zijn. Dan kan je even gekke dingen doen. En daar hou ik wel van.
Even eruit.
Even eruit.
Nou, leuk. Dat horen we niet vaak.
Nee.
Pijnwetenschapper. Hoe word je dat?
Ik ben onderzoeker. Ik heb ook een opleiding gedaan als biomedische wetenschapper. Maar ik ben eigenlijk niet begonnen met pijnonderzoek. Daar ben ik per ongeluk ingerold. En als je dan eenmaal gaat lezen over pijn en gaat kijken hoe het nou in elkaar zit, dan kom je erachter hoe ontzettend ingewikkeld, maar ook machtig interessant het is. En dat liet me niet meer los.
En je bent niet voor niks uitgenodigd vandaag om hier iets te komen te vertellen. Want wij zien denk ik veel patiënten ook met pijn. En ook mannen en vrouwen. En veel van je onderzoek gaat ook over die verschillen. En misschien kan je beginnen om daar wat over te vertellen.
Ja, het is hartstikke interessant omdat pijn verschillen tussen mannen en vrouwen eigenlijk op allerlei vlakken plaatsvindt. Ik ben redelijk moleculair geschoold van achtergrond. En ik ben er ook vanuit die hoek ingedoken van goh, hoe werkt dat dan? En ik heb me heel lang niet zo heel erg verplaatst in hoe alle facetten van pijn zich nou eigenlijk plaatsvinden. En ik heb me in eerste instantie heel erg gericht op hoe zit dat nou in dat lichaam? Welke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn er nou? En dan zie je dat daar eigenlijk in de opbouw van het signaal al van alles verschillend is tussen mannen en vrouwen. En als je dan verder gaat kijken, dan zie je dat het niet alleen perifeer dat je verschillen tussen mannen en vrouwen vindt, ook in de verwerking van het signaal. En het hele bijzondere van pijn is, zonder brein heb je geen pijn. En het brein brengt eigenlijk de grootste complexiteit van pijn met zich mee. Want in je hersenen zitten allerlei gebieden die beïnvloeden hoe je het pijnsignaal interpreteert en wat je uiteindelijk voelt. En het grappige is dat juist ook in dat brein mannen en vrouwen heel erg van elkaar verschillen. En ook van allerlei verschillende mechanismen hebben waarmee ze hun pijnprikkel als het ware anders interpreteren of daar een andere waarde aan geven. Dus op allerlei vlakken, en het is echt veel te veel voor mij om te onderzoeken, maar het is machtig interessant. Op al die vlakken zien we verschillen tussen mannen en vrouwen.
Wat heel grof gezegd, als je nou zegt van de pijnsignaal komt je hersenen in, en dan zijn er dus andere factoren of onderdelen van je hersenen die dat pijnsignaal beïnvloeden. Wat zijn dan de grootste onderdelen van je hersenen of factoren die dat pijnsignaal veranderen?
Even ongeacht van misschien man of vrouw zijn. Dus hoe gaat zo'n pijnprikkel?
Nou ja, die pijnprikkel die komt uit je lichaam in je hersenen terecht. Er is niet één pijngebied. Er zijn allerlei hersengebieden die zich dan vervolgens tegen dat signaal gaan aanbemoeien. Als je kijkt naar de definitie van pijn, dan die de IASP, dat is de International Association for Pain, die hebben daar een definitie aangegeven. En als je daarnaar kijkt, dan hebben ze het over een sensorische component, dus echt dat signaal, en over een emotionele component. En dat is eigenlijk wel bijzonder. En als je nou kijkt welke hersengebieden zich nou allemaal tegen dat signaal aanbemoeien, dan zie je dat er drie gebieden zijn die heel belangrijk zijn ook bij emotie. En mensen realiseren zich dat vaak niet, omdat je denkt van nou, ik heb hier een prikje, dan gaat er een signaal naar boven toe en dan voel ik pijn. Nee, die hersenen die hangen daar waarde aan, die hangen daar een label aan. Wat je op dat moment voelt speelt mee, je context speelt mee, alles speelt mee. Dus heel eenvoudig kan ik je vraag niet beantwoorden, want er zijn bizar veel hersengebieden die een rol spelen. Maar het is wel goed om je te realiseren dat emotie daar ook een rol in speelt.
Ja. En je hebt denk ik hier op de NIV-dagen daar veel uitgebreider, hè? Ook in je presentatie over onderzoeken, waarin ze dat onderzoeken. Kun je nog iets zeggen over hoe je dat kan beïnvloeden? Want wij zijn dokters, wij willen weten hoe we pijn kunnen minimaliseren of wegnemen. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik vind dat altijd wel een beetje een ingewikkelde. Want enerzijds snap ik, hè, als arts wil je die pijn verminderen. Maar pijn heeft ook een functie. Het is ook een signaal dat er iets aan de hand is. Dus ik snap wel de behoefte om daar iets aan te doen. Wat belangrijk is, denk ik, als arts om je te realiseren, is dat elke pijn en elke pijn die een persoon ervaart, die is ontzettend persoonlijk. En de hele interactie die jij met je patiënt hebt, die beïnvloedt dat ook. En ik denk dat heel veel mensen zich daar niet zo bewust van zijn. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Het is vrouwen worden onderschat. Vrouwen worden weggezet als aanstellers en dat doe je helemaal niet bewust. Wij zitten hier vandaag met 3 vrouwen aan tafel. En ik heb lang de illusie gehad van, oh nee, dat onderschatten van pijn, dat doen alleen maar mannen bij vrouwen. Daar ben ik van teruggekomen. Uit onderzoek blijkt dat wij allemaal, ook wij vrouwen, de pijn van een vrouw dus onderschatten.
Okay.
En dat maakt dus ook dat wij, ja, mogelijk daarom ook vrouwen onderbehandelen of de verkeerde behandeling geven, puur en alleen op basis van wat wij denken dat die pijn van een ander is.
Ja.
En mijn grote boodschap is dan ook altijd, ga niet je eigen interpretatie geven aan wat die pijn is, maar vraag gewoon aan die patiënt wat het is. En ook al denk je, oh, die loopt aan te stellen, nou, dat zal allemaal wel meevallen. Die patiënt voelt iets, die patiënt ervaart iets, en wat die zegt dat het is, dat moet je gewoon voor lief aannemen. Maar jij kan niet voelen wat de ander voelt. Ja. Dat kan alleen die persoon.
Je had het net even over de interactie met de dokter. Kan het effect hebben op de pijnbeleving? Is er dan onderzoek naar welke interactie goed zou zijn voor de pijnbeleving en welke minder goed? Of zo zwart-wit is het niet?
Nou, daar heb ik me niet in verdiept. Wat ik jullie wel kan vertellen is dat er wel hele grappige onderzoeken zijn waarin mensen eigenlijk zeggen van, op het moment dat je heel veel op elkaar lijkt, heeft dat een positieve uitwerking op de pijn. Dus op het moment dat jij dezelfde normen en waarden hebt als jouw patiënt, ervaart jouw patiënt minder pijn. Op de een of andere manier is die herkenning van elkaar, dat doet iets met de interactie, waardoor je pijnbeleving, ja, gunstiger wordt, zal ik maar zeggen.
Oké.
Dus je zou eigenlijk op een verloskamer alleen maar zwangere dokters moeten zetten.
Nou, bij bevallingen is er nog wel iets bijzonders aan de hand. Het lijkt er daar heel erg op dat je angst gewoon een grote rol speelt. Wat ze daar zien is dat de mensen die de grootste bevallingspijn hebben, dat vaak achteraf de mensen blijken te zijn die ook heel veel angst hadden voor de pijn. En je kan je daar best wel iets bij voorstellen dat die emoties je pijnbeleving heel erg beïnvloeden.
Nu weten we dus dat de dokter, als hij op je lijkt, heb je minder pijn. We moeten de patiënt vragen hoeveel pijn heeft u. Maar wij komen in behandelstand. Nou, we hebben aangenomen dat het heel veel pijn is. We zien zelf veel bijvoorbeeld sikkelcelpatiënten. Die hebben extreem veel pijn. Vind ik altijd heel moeilijk in te schatten. Ze zeggen altijd dat ze een vast 10 hebben. En dan zitten ze wel bijvoorbeeld afleiding te zoeken op hun telefoon. En dan zegt de verpleegkundige, ja, we zitten gewoon een filmpje te kijken. Dus dat kleurt ook heel erg die perceptie. Maar als we dat nou helemaal laten en we maximaal in die behandeling willen zitten, daar kunnen we natuurlijk therapeutisch met middelen iets aan doen. Maar kunnen we nou zelf nog daarbuiten iets doen? Dus zonder pillen om die pijn te verminderen?
Nou, er zijn allerlei factoren die de pijn daadwerkelijk beïnvloeden. En dat heeft heel erg met je context te maken. Een collega van mij heeft onderzoek gedaan naar muziek en pijn. En het blijkt gewoon dat als jij luistert naar muziek die je fijn vindt, dat je pijndrempels daadwerkelijk veranderen. Dus in die zin kan je wel de context van de patiënt wat beïnvloeden. Het zal de pijn niet weghalen. Daar hebben we uiteindelijk medicatie voor nodig. En die medicatie werkt heel vaak ook gewoon niet eens voldoende. Maar je kan het wel zo comfortabel mogelijk maken. En daarnaast weet ik ook van een collega die daar grotere expertise in heeft, dat de woorden die je gebruikt ook wel belangrijk zijn. Dus door het woord pijn te gebruiken, nou, dan label je eigenlijk al het gevoel wat er is. En je zou ook kunnen vragen van hoe oncomfortabel is het of hoe onprettig. Je hoort het misschien al als ik het zeg, pijn of oncomfortabel. En wat heb je nodig? Dat klinkt heel anders. En dat doet dus ook iets met hoe je de pijn labelt in je hoofd.
Ja. En wij gebruiken natuurlijk altijd VAS-scores. Heb jij daar in je onderzoek ben je nog tegen aangelopen dat dat juist wel goed is of juist niet goed is? Ook met die genderverschillen waar je het over had?
Ik vind dat zelf een ingewikkelde. Ik heb geen onderzoek gedaan naar de VAS-score zelf. Dus ik kan daar vanuit mijn onderzoek niks over zeggen. Maar wat ik zelf ingewikkeld vind daarin, is dat ik niet weet of jouw 7 net zoveel pijn doet als mijn 7. Maar van de andere kant, als iemand op een schaal van 0 tot 10 zegt zoveel pijn doet het, dan moet je dat gewoon maar aannemen. Ja. We hebben op dit moment ook geen andere manier om dat aan te tonen. Nee. Kijk, wij zijn wat dat betreft ook best wel op zoek naar, zijn er bepaalde biomarkers die we kunnen gebruiken? Dat als een bepaalde factor heel hoog is, dat je dan kan zeggen van nou, dan is er heel veel pijn. Maar dat is eigenlijk ook gek, want dan zouden we bijvoorbeeld iets willen meten in het bloed. Maar dan heb je heel die breincomponent heb je dan helemaal nog niet erbij. Dus zelfs al is die prikkel een bepaalde waarde, dan komt je brein er nog een keer overheen die daar een hele interpretatie bovenop gooit. Dus dan weten we nog steeds niet hoe het voelt.
Nee. Maar eigenlijk hoor ik jou dus wel zeggen van die vastkoren, dat is het beste wat we hebben en daar gaan we dus wel mee door.
Ja, waarbij het wel altijd een beetje de vraag is, welke vraag stel je nou eigenlijk? We weten bijvoorbeeld een vastkoren die iets zegt over je pijn, of zeg je van hoe voel je of hoe is je ziekte op dit moment? Ja, dat zijn volledig andere vragen. Ja. Ik denk dat je het vooral moet gebruiken ter indicatie van heeft die patiënt op dit moment iets van me nodig? Ik weet niet of dan de vastscore de beste vraag is. Of dat je eigenlijk zou moeten vragen van, goh, waar heb jij nou behoefte aan? Ja. Maar ik ben geen arts, dus die laat ik bij jullie.
Ja, dat snap ik.
Want ik vind zelf als dokter, pijn maakt de dokter ook een beetje machteloos. Die patiënten zijn machteloos, maar ik voel dat ook zo. Want ik heb dan een pijnladder gevolgd en die mensen hebben nog steeds heel veel pijn. Dus nu heb ik van jou geleerd dat er natuurlijk ook die emotionele component bij zit. Maar het ziekenhuis is gewoon helemaal niet leuk. Daar is veel angst. Hebben jullie misschien nog onderzoek gedaan naar omgevingsfactoren die we zouden kunnen beïnvloeden in het ziekenhuis? Of?
Ja, daar heb ik zelf geen in onderzoek naar gedaan. Dus dat, ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen.
Dus we gaan allemaal op de afdeling allemaal goede muziekjes afdraaien.
Nou, ik zou dat zeker doen.
Ja, nou, ja. Vind ik oprecht een goeie. Misschien kunnen we dat voor...
En er zijn best wel wat onderzoeken. Er zijn best wel wat onderzoeken die laten zien wat je allemaal kan doen. Hè. Kleur doet ook heel veel. Ik heb een tandarts en die heeft een oranje kleur. Als ik binnenkom, dan denk ik altijd, waarom doe je dit? rood associëren wij met gevaar. En terwijl groen veel rustiger is. Dat is wel grappig, want ze hebben ooit een onderzoekje gedaan waarbij ze mensen pillen hebben gegeven, een rode pil en een blauwe pil, om te kijken wat dat deed. En de blauwe pil had een positief effect op pijngevoeligheid. Behalve bij Italianen.
Oh.
Enig idee waarom?
Nee, we zijn een voetbalclub te maken?
Ja.
Oh,
kijk. Die hebben dus een blauwe kleur, dus bij de Italianen werkte dat niet.
Okay.
En als pijnwetenschapper ben je natuurlijk erin gegaan, hoop ik, met het idee om meer te begrijpen van pijn en ook misschien persoonsgerichtere pijnbehandeling te geven. En wat is er nou de komende jaren op de horizon, denk je? Waar komt er iets, een revolutie?
Goh, dat is een ingewikkelde vraag. Weet je, ik denk dat we allemaal heel hard op zoek zijn naar medicijnen die daadwerkelijk iets met pijn kunnen doen. En een van de grote vraagstukken die ik nog steeds in mijn hoofd heb, waar ik heel graag meer van zou willen weten, is de chronische pijn. En het complexe daaraan is dat wij gebruiken chronische pijn als term voor mensen die dus langer dan 3 tot 6 maanden pijn hebben. Maar als je nou ziet, bijvoorbeeld bij mensen met een gewrichtsvervanging. Een deel van die mensen met een gewrichtsvervanging, die hebben er baat bij. Die zijn dan van hun pijn af, want je neemt het gewricht wat pijnlijk is weg. Een deel van die patiënten werkt het niet bij. En dan weten we dus niet zo goed waar die pijn vandaan komt. En dat geldt voor heel veel chronische pijnpatiënten. We weten gewoon niet zo goed, is dit nou een pijn omdat er een functioneel defect ergens zit. En als we dat weghalen, dan is de pijn opgelost. Of is de pijn zelf een probleem geworden. En die twee vergen eigenlijk een verschillende behandeling. Maar de ellende is dat we dat onderscheid nu niet kunnen maken. En dat maakt het onderzoek doen daarna ook best ingewikkeld. Dus dat is iets waar ik hoop dat we de komende jaren meer grip op krijgen.
Ja, ja. Nou, wij zien natuurlijk ook veel chronische pijn. Ik denk dat de snijdende specialismen misschien meer de acute pijn zien.
Ja.
We hadden het al heel even aan het begin over die man-vrouw verschillen. Dat vind ik zelf hartstikke interessant. En dat vrouwen onderschat wordt. Maar overschatten we dan mannen? Moeten we die minder pijnmedicatie geven? Kan je nog iets vertellen over die verschillende pijnpaden? Wat voor leken misschien handig is om te begrijpen?
Nou, mannen uit de studies die ik heb gezien, worden mannen daadwerkelijk lichtelijk overschat. Wat niet betekent dat we nu allemaal een man met pijn moeten zeggen, oh nee, maar daar hoeven we niet zoveel aan te doen. Dat is niet wat ik zeg.
We hebben het gehoord.
Dat duidelijk zijn. Ik denk dat je vooral heel erg naar het individu moet kijken. Want ja, we hebben het over verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar de ene man is niet de ene man is niet hetzelfde als de andere man. De ene vrouw is niet de andere vrouw. En daar zit heel veel variatie in. En wat je ziet is dat behalve dat je man en vrouw bent, dat er heel veel omgevingsfactoren zijn. En factoren die je zelf meeneemt, die jouw pijngevoeligheid beïnvloeden. Denk aan educatie. Als wij zien dat als mensen hoger opgeleid zijn, dat dat invloed heeft op je pijnbeleving. Sporten heeft een effect op je pijnbeleving. En zo zijn er heel veel factoren die van invloed zijn. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in man-vrouw verschillen. En wat wij zien is dat we op dit moment met name in de interactie tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem zitten te zoeken naar die man-vrouw verschillen. We zien dat andere cellen belangrijk zijn bij mannen en bij vrouwen. Dus ik hoop dat we daar op termijn echt grip op gaan krijgen.
Ja. En een deel van dat onderzoek vanuit jou is ook gestart met dat veel pijnonderzoek met name op mannen is gedaan. Hè?
Absoluut.
Ja, dus
absoluut.
Dat is denk ik een zeer goede ontwikkeling wat je ook in andere velden ziet. Je stipte nog even aan, het heeft met je opleiding te maken. Want hoe zit dat dan precies? Kan je iets meer zeggen over welke factoren dan je meer of minder pijn geven of laten ervaren?
Er zijn allerlei factoren die meer of minder zorgen voor pijn. Alleen al die invloeden zijn allemaal een klein beetje. En het gaat uiteindelijk om die grote optelsom. Maar een bijzondere vind ik bijvoorbeeld het hebben van een groot sociaal netwerk. Dat schijnt ontzettend positief te zijn. Je kunt je daar best wel wat bij voorstellen. Als je een groot sociaal netwerk hebt, dan voel je je ook beter. Zit je beter in je vel. Samen lachen, een comedy show bezoeken. Dat soort dingen zijn allemaal onderzocht. Zingen, noem ze maar op. Maar dat zijn allemaal dingen die een klein beetje een effect hebben. Het is in totaal gewoon echt een optelsom van wie heb je voor je? Hoe zit je erbij? Als ik jou nu een pijntest zou laten doen en jij vindt het nu vandaag een beetje spannend, want je moet een presentatie houden en je stresslevel zit wat hoog. Of morgen zit je lekker thuis, een kopje koffie en je hebt een gezellig muziekje opstaan. Dat is verschillend. Ja. Je kunt die pijn op één moment is niet hetzelfde als op een ander moment. Dus ga echt gewoon af op hoe gaat het nu? Wat zegt die patiënt nu? Wat heeft die patiënt nu van mij nodig?
Ja. Dus als ik het nog even probeer samen te vatten voor ons, hè, want ik weet zeker ook dat de luisteraars denken, maar wat moet ik nou doen? Dus eigenlijk moeten we proberen om het woord pijn niet altijd in de mond te nemen, maar meer misschien te hebben over wat heb je nodig. Om als mensen zeggen ze hebben pijn, om dat sowieso voor waarheid aan te nemen. Om misschien wat duidelijkheid te geven over wat ze kunnen gaan verwachten, hè, zodat dat ook een bepaalde berusting geeft. En om muziekjes op te zetten en de kamer groen te verven.
Ja, ik zou vooral ook echt uitleggen waarom ze pijn hebben, zodat ze hun pijn beter begrijpen. Want heel vaak snappen mensen gewoon niet wat er aan de hand is.
Ja, ja. En heb ik dan de handvaten voor de luisterende dokters goed samengevat? Of zijn er nog andere dingen?
Nou, laten we het erop houden dat je ze samengevat hebt, zover mijn expertise gaat.
Ja, oké. Nou, hartstikke goed.
Esmeralda, hartstikke bedankt dat je ons in een vogelvlucht mee hebt genomen in de pijnbeleving van patiënten. Ik ga in ieder geval volgende week anders kijken naar patiënten met pijn en misschien nog iets empathischer zijn en goed luisteren. En wellicht tot de volgende keer.
Dankjewel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!